Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom op deze Israëlzondag in deze vroege ochtenddienst in Openhof. Een bijzonder welkom aan de gasten onder ons en een hartelijke groet aan de luisteraars en kijkers thuis. Fijn dat ook u met ons verbonden bent. Straks om 11:30 begint hier de jongerenuitslaatdienst. En ook daar is iedereen weer van harte welkom. Je kunt na de koffie zo weer aanschuiven. En dat is meteen ook de volgende mededeling. Na de dienst is er koffie, thee en limonade. In de hal is een boekentafel en een muurkrant te bezichtigen in het kader van deze dienst. En als het gaat over deze dienst, werden mij vlak voordat ik hier naar binnen ging, of dat wij hier naar binnen gingen, nog even twee bladen in handen gedrukt, wil je hier aandacht aan besteden. In het kader van Israëlzondag heeft de PKN dit blad uitgegeven en is voor iedereen ter beschikking. En vanuit Kerk en Israël is dit blad, ligt dit blad klaar voor iedereen. Je kunt het meenemen. De voorganger in deze dienst is dominee Bart Gijsbertsen. Het kind van de zondag, Julian Vierhuis. Ik spreek even waar Julian zit. Kijk, hi, Julian, helemaal achteraan. Nou, en dan hebben we achter het orgel Marijn de Jong en piano, orgel en piano. En mijn naam is Hans Voerman, ik ben ouderling van dienst. De bloemen uit deze dienst gaan met een groet van de gemeente naar de... Wie de bloemen weg wil brengen, kan zich na de dienst melden bij Mariska. Wij vragen uw aandacht voor diverse werkzaamheden in de kerk. En we hebben door de kerk heen al een aantal formulieren verspreid. Niet op elke stoel, vonden we wat te veel van het goede, om en om. Het draait om behoefte aan contactpersonen en ambtsdragers voor de kerkenraad. En die behoefte is eigenlijk een heel dringende behoefte. Ook de taakgroep eredienst is dringend op zoek naar mensen die de taakgroep willen komen versterken. Op het formulier wat op uw stoel ligt, of naast u, op de andere stoel, kunt u aangeven of u iets wil doen als vrijwilliger binnen onze wijkgemeente. En na de dienst zal ik, of iemand anders, daar in de hal staan, achter een staattafel. En daar kunt u het formulier inleveren of eventueel invullen, want er waren niet, geen pennen voor handen. Dus daar liggen ook pennen. Ik hoop dat er velen zijn die in ieder geval willen nadenken over de vraag, wil ik iets doen voor onze wijkgemeente als vrijwilliger? In de afgelopen week gemeente is overleden. Om hem te gedenken verzoek ik jullie om te gaan staan. Op dinsdag 1 oktober is overleden in de leeftijd van 69 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Henny. Vanavond is er gelegenheid tot condoleren van 7 tot 8 uur in het afscheidshuis aan de Burgwal 26 in Kampen. Morgen, maandag 7 oktober, zal de begrafenis in familiekring plaatsvinden en dominee Casper Jager zal daarbij pastorale ondersteuning verlenen. Gedenken wij in een moment van stilte. Als woord ten leven lees ik het zesde couplet van lied 917. Ik ben het, zegt gij dan. Kom maar met mij mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt gij. Hier is mijn hand. Ten nagedachtenis aan staat hier op de liturgische tafel de witte roos en de steen waarop zijn naam zal worden geschreven. Als openingslied zingen we staande psalm 119, de versen 28 en 29. En namens de kerkenraad wens ik ons allen een goede en gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Ene die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Ja, is het nou per ongeluk of expres dat ik hier op Israëlzondag sta? Het feit is wel dat een hele hoop collega's vaak niet weten wat ze met de Israëlzondag moeten. Die denken dat je het dan over de politiek van Netanyahu moet hebben of zo. Daar moet ik niet aan denken. Waar gaat het wel om? Ik heb een heel klein stukje opgenomen uit een stuk van onze eigen protestantse kerk als het gaat over Israël. Dit schrijven ze. De kerk mag nooit vergeten dat Jezus een Jood was, opgegroeid in de Joodse traditie, levend met de Tenach, Oude Testament. Hoezeer hij ook van boven komt, hij is in Israël thuis. Al zijn woorden hebben in de wereld van Israël hun eikpunt. Daarbuiten krijgen zijn woorden al gauw een andere betekenis. Daarom is de kerk er ook alles aan gelegen van Israël zelf te horen hoe het met de Tenach leefde en leeft, en wil ze daarvan leren. Nou, dat gaat dan zo nog 6 A4'tjes door. Zo heeft de synode het in 2008 geformuleerd. En zo simpel is het dus. Op het leesrooster op deze Israëlzondag 1 Samuel 24. Ik heb gezien hoe de NBV dat vertaalt. Dat wordt te lastig. Dan moet ik van zoveel dingen zeggen van zo staat het er niet. Dus ik heb aan de lector, aan Henk, gevraagd van joh, doe je het lezen uit de Naardense vertaling? Dan blijven we ook een beetje dicht bij het Hebreeuws. Me dunkt, dat mag vandaag. En dat spaart dus een hoop tijd en uitleg. En de tijd is kostbaar, want er liggen er nog een paar te slapen, maar die worden zo meteen wakker en dan is er hun dienst. Ja. Dus er staat hier al van alles voor ze klaar en er zal halverwege de dienst misschien wel meer geroezemoes afkomen in de hal. Allemaal prima. Blijf inderdaad straks nog even hangen. Dan kun je de jongeren ook goedemorgen wensen. Overigens, wel leuk. De jongeren die hebben ook een soort toneel. Daar zal een soort verzoeningsgesprek worden gevoerd tussen Isaac en Ismaël na de begrafenis van hun vader. Nou, wat past er mooier in die kalender? Het is aanstaande woensdag Yom Kippur, verzoeningsdag. En ook in de schriftlezing hier komt, zou je kunnen zeggen, ja, gaat het ook over een verzoening. Hoe doe je dat? Verzoenen. Ik zet de dienst nu eerst voort met u met een kyrie en een lofzegging. Laten we samen bidden. God van ons leven. Open ons hart. Maak het zo wijd als de wereld. Die wereld waarover wij roepen, ontferm u. Als we denken aan al het onschuldige bloed op aarde dat vloeit. Alle vermoorden en verminkten. Alle haat en verraad. Als we denken aan al die kinderen voor wie geen plek is. Geboren in oorlog, in armoede. Honger, dorst. Ontferm u. Als we denken aan hen die een zwaar lot moeten dragen. Het lijkt soms zo oneerlijk verdeeld in de wereld. Als we denken aan de daklozen en de doellozen. De mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die geschonden zijn. Als we denken aan degenen die worden vervolgd. Of die worden vernederd, gekleineerd, gepest, belasterd. O God, ontferm u. En als we denken aan al die mensen die worden vergeten, door niemand gezien, door niemand geacht. En mensen die leven in angst, in pijn. Mensen die bang zijn om te sterven. Heer, ontferm u. Amen. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat we met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen we u, opdat u met ons verbonden bent. Een verbondenheid met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is degene die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de gehele wereld. We zingen nu lied 574, vers 3. Om de opening van het woord. Heer onze God, Vader in Jezus Christus. U die ons de tijd van leven geeft. Schenk ons onderweg vertrouwen in uw woorden. Geef ons de wijsheid en de moed om die wegen te vinden en te gaan die leiden naar de ander. Die leiden naar verzoening en vrede. En open daartoe, ook in dit ochtenduur, voor ons de woorden van de Schrift door de kracht van uw Heilige Geest. Uit genade. Amen. Nou, Julian, mag je naar voren komen om hier het licht aan te doen van de nevendienst en de Bijbel open te leggen. Perfect. En dan ga je de Bijbel nog openleggen? Ja? Loop er maar even zo omheen. Tada! Dankjewel. Komt helemaal goed. Fantastisch. Dankjewel. Al die kinderen die je gedoopt hebt en ze worden allemaal zo fantastisch. Dan mogen jullie allemaal naar voren komen. Ik kom even met jullie praten. De kinderen dan, hè? De kinderen mogen naar voren. Kom erbij. Ik heb vorige week een mooie trouwdienst meegemaakt. Volgens mij had ik de vorige keer ook al over een trouwdienst, maar dit is weer een hele andere trouwdienst. Dominee had een prachtige preek, dominee Sali, ging over 1 Korinthe 13. Weet je wat daar staat in 1 Korinthe 13 in de Bijbel? Die weten het allemaal. Een hele hoop zijn ermee getrouwd, denk ik. 1 Korinthe 13 is het lied van de liefde. Weet je wel wat liefde is? Ah, zie ik toch allemaal glimlachjes verschijnen. Helemaal goed. Nou, daar gaat het in dat hoofdstuk over, over de liefde. En ik citeer daar even een stukje uit. Daar staat bijvoorbeeld, liefde is geduldig, liefde is goed, liefde is niet jaloers. Liefde blijft het beste van je geloven en hopen en houdt dat altijd vol. Ja, en weet je, wanneer heb je nou zelf goed begrepen wat liefde is? Als je denkt van ik weet wat liefde is. Nou, de dominee zei, dan moet je even je eigen naam invullen op plaats van liefde. Dus dat is wel heel handig. Hoe heet jij? Wat is jouw naam? Hoe heet jij? Jij bent je naam even kwijt. Jij? Hè? Suleen. Ja, natuurlijk weet ik dat jij dat alleen heet. Oké, dus. Suleen is geduldig. Suleen is goed.
Suleen is niet jaloers. Suleen blijft het beste van je geloven en hopen en ze houdt dat altijd vol. Nou, weet je, neem het mee naar huis. Ja, denk hier eens over na, neem het mee naar huis. Probeer het even uit op papa en mama. Ja? Papa is geduldig. Papa verdraagt alle dingen. Papa gelooft alle dingen. Of je oefent het met je broertje of met je zusje. Kan je natuurlijk ook doen, met je broertje of zusje. Die dominee vertelde ook dat hij een keer een broertje en een zusje elkaar zag pesten. En toen zei opeens, zei dat zusje tegen haar broertje, zeg, doe eens lief. Nou weet ik niet of ze dat uit de Bijbel had. Doe eens lief, kan ook van de reclame zijn. Maar weet je wat haar broertje toen zei? Begin jij maar. Doe eens lief, ja, maar eerst jij. Nou, vandaag gaan we luisteren hier naar een verhaal over David. En de vraag is eigenlijk, wie durft nou te beginnen met liefde? We zingen een lied over die David, lied nummer 171.
Nou, Henk gaat zo het gedeelte lezen. Maar even van tevoren, we vallen zo meteen midden in het verhaal. Een en ander speelt zich af aan de westkant van de Dode Zee. Deels in de woestijn, deels in de bergen. Wie daar wel eens geweest is, die weet hoe het eruit ziet bij Masada. De grotten van Qumran. De oases en de hellingen bij Engedi. En Saul jaagt in dat hele gebied op David en zijn mannen. En op een gegeven moment heeft Saul David dan bijna omsingeld. En dan is er opeens een bode, sommigen zeggen, reddende engel. Want die bode die vertelt Saul dat de Filistijnen het land zijn binnengevallen. En dan moet hij dus ineens kiezen. Hij heeft David bijna, maar ja, de Filistijnen. En dat vond hij een hele moeilijke keus. Hij kieste dan toch voor om eerst maar naar de Filistijnen toe te gaan. Maar hij vond het zo'n moeilijke keus. En dan noemen ze die plek de rots van de deling. De rots van de innerlijke verscheurdheid van Saul. Ja, die moest kiezen of delen. Maar David beseft natuurlijk heel goed dat Saul elk moment terug kan komen. En dan zitten we in het verhaal.
Samuel 24. David klimt daarvan op en zet zich neer in de bergvestingen van Engedi. Het geschiedt, zodra Saul is teruggekeerd van achter de Filistijnen aan, melden ze hem en zeggen: zie, David is in de woestijn van Engedi. Dan neemt Saul 3000 tallen uitgelezen manvolk uit heel Israël en gaat heen, om David en zijn mannen te zoeken in het zicht van de steenbokkenrotsen. Hij komt aan bij de schaapskooien langs de weg, waar ook een spelonk is. Saul komt er binnen om zijn voeten van elkaar te doen, terwijl David en zijn mannen in de heupen van de spelonk zitten. Davids mannen zeggen tot hem: hier is heden wat de ene tot je heeft gezegd. Zie hier, ik geef je je vijanden in je hand. Je kunt nu met hem doen zoals goed is in je ogen. Dan staat David op en snijdt een vleugel van zijn overkleed af, dat Saul aan heeft, ongemerkt. Het schiet pas daarna dat Davids hart in hem bonst, omdat hij een vleugel van Saul heeft afgesneden. Hij zegt tot zijn mannen: verre zij het van mij vanwege de ene, dat ik dat spreken zou aan mijn heer, aan de gezalfde van de ene, mijn hand tegen hem uitsteken, want hij is de gezalfde van de ene. Zo hartverscheurend spreekt David zijn mannen toe, en hij heeft het hun niet gegeven tegen Saul op te staan. Als Saul is opgestaan uit de spelonk, gaat hij zijn weegs. Daarna staat David op, hij komt uit de spelonk naar buiten, roept Saul achterna en zegt: mijn heer, o koning. Saul kijkt achterom en David knielt met de neusgaten ter aarde en onderwerpt zich. Dan zegt Saul tot David: waarom hoor jij? Dan zegt David tot Saul: waarom hoor jij mensenwoorden aan die zeggen: zie, David is op zoek naar kwaad voor jou. Zie, op deze dag hebben je ogen gezien hoe de ene je heden in mijn hand heeft gegeven in de spelonk. Iemand zei dat ik je moest opbrengen, maar mijn hand, zij heeft je ontzien. Ik zei: steek mijn hand niet uit tegen mijn heer, want hij is de gezalfde van de ene. Mijn vader, zie aan, ja, zie aan de vleugel van uw overkleed in mijn hand, omdat ik bij het afsnijden van de vleugel van je overkleed jou niet heb omgebracht. Weet en zie dat er in mijn hand geen kwaad is en geen misdraging, en dat ik niet tegen jou heb gezondigd, terwijl jij op mijn ziel loert, om haar van mij te nemen. Mogen de ene recht spreken tussen jou en mij.
Mogen de ene mij vanwege jou wreken, mijn hand zal niet tegen jou wezen. Zoals zegt een spreuk van de voortijd, boosheid komt voort uit boosdoenerij, doeners. Mijn hand zal niet tegen jou wezen. Achter wie trekt Israëls koning uit? Achter wie jaag jij aan? Achter een dode hond? Achter één enkele vlo? Wezen mogen de enige tot oordelaar. Recht spreken mogen hij tussen mij en jou. Hij mogen zien en in mijn geding het geding voeren en mij recht doen. Weg uit jouw hand. En het geschiedt, met dat David voleindigd heeft deze uitspraken tot Saul te spreken, dat Saul zegt, is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul verheft zijn stem en weent. Hij zegt tot David, rechtvaardig ben jij en ik niet. Want jij hebt het goede aan mij verricht en ik heb het kwade aan jou verricht. Jij hebt vandaag kunnen melden wat je mij aan goeds hebt gedaan, dat de ene mij heeft laten opsluiten in jouw hand en je me niet hebt omgebracht. Wanneer iemand zijn vijand vindt, zal hij hem dan goed zijn weegs laten gaan? De ene mogen je met goed vergelden voor wat jij deze dag voor mij hebt gedaan. En nu, zie, ik weet dat jij koninklijk koning zult worden en in jouw hand zal stand houden het koningschap over Israël. Nu dan, zweer mij bij de ene dat je niet mijn zaad na mij zult uitroeien. En dat je niet mijn naam zult wegmaaien uit het huis van mijn vader. David zweert dat aan Saul. Dan gaat Saul heen naar zijn huis. En David en zijn mannen zijn opgeklommen naar de bergvesting. Wij zingen de lofprijzing uit 339a.
Aansluitend op de prediking straks Psalm 27, vers 1, 3 en 4. Ja, overal ter wereld bereiden Joden zich nu voor op de viering van Yom Kippur, aanstaande woensdag. 25 uur vasten en bidden. Je richt je helemaal op God. 25 uur lang, Heere, doorgrond en ken mij. Kijk wat er leeft in mijn hart. Neem al het kwade genadig weg. Maak het goed tussen mij en u en u en uw volk, ook in dit nieuwe jaar. Leid ons op uw wegen. En vanmorgen doen we dit een klein beetje met hen mee, via 1 Samuel 24. Wat vindt de Heere God in ons hart, als we het voor hem openstellen. Aan het materiaal dat de PKN rondstuurde op deze Israëlzondag bij 1 Samuel 24 was het thema meegegeven: wie ben jij? Wie ben jij echt? Als ik in je hart mag kijken. Waar zit je met je hart? Waaraan geef jij je hart? 1 Samuel 24 speelt zich voor een groot deel in het donker af, in de grot, in de spelonk. Maar juist daar komt aan het licht hoe de kaarten geschud zijn voor wie het hart aanziet. We lopen het verhaal door. Koning Saul wil na het verslaan van de Filistijnen weer zo snel mogelijk de woestijn van Juda in, om daar staatsvijand nummer 1, David, op te sporen en te doden. Hij weet best dat David onder speciale bescherming van God staat. Dat David de toekomstige koning zal zijn. En je hoort hem dat ook aan het slot van dat hoofdstuk met zoveel woorden zeggen. En een paar hoofdstuk terug heeft ook Samuel aan Saul duidelijk gemaakt hoe het zit. En het is wel goed, denk ik, om je dat even weer te herinneren, ook in verband met dit hoofdstuk. In gevecht met het anti-messiaanse volk Amalek was Saul ongehoorzaam geweest aan het woord van God. Hij was eigenzinnig zijn eigen weg gegaan. En daarom zou het koningschap van hem worden afgenomen. Toen had Saul gesmeekt om genade. En hij zei, hij was alleen ongehoorzaam geweest omdat hij bang was voor zijn eigen manschappen. En daarom had hij gedaan wat die wilden. Daarop had Samuel zich omgedraaid om weg te gaan, waarop Saul naar de slip, naar de vleugel zoals steeds wordt vertaald, maar daar komen we zo nog wat nader op. Saul had naar de slip de vleugel van Samuel als mantel gegrepen, waardoor die vleugel afscheurde. En daar stond Saul toen met de vleugel van Samuels kleed in zijn hand. En Samuel reageerde met: zo zal het koningschap van jou worden afgescheurd en aan een ander worden gegeven. Samuel heeft toen nog een hele tijd gerouwd om Saul, want hij had zoveel van hem verwacht. Hij was zo bitter teleurgesteld in hem. Hij heeft hem nooit meer terug willen zien. Dus als Saul straks David ziet staan met de vleugel van Sauls eigen mantel in zijn handen, dan is dat voor hem een bekend beeld met een hele pijnlijke en een hele verdrietige herinnering. Hij, Saul, was ooit onder de vleugel van Samuel en daarmee in principe onder de vleugels van God. Maar hij was eruit weggevallen. Wat heet, hij had zich er zelf van losgescheurd. Nou, en je begrijpt hiermee ook gelijk, die vleugel van het kleed waarover het steeds gaat, staat voor veel meer dan alleen maar een kledingstuk. Die vleugel is een metafoor voor bescherming. Denk aan Rut, de overgrootmoeder van David, die tegen Boas zegt: spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. U bent onze verlosser. En daarmee vraagt ze om Boas bescherming. Samuel, hij heeft gehuild om Saul en wat er gebeurd was, maar hij kon hem niet meer beschermen. En nu het toch over die vleugel gaat, dan ook gelijk maar dit. En we gelijk Psalm 57 erbij betrekken. Psalm 57, een psalm van David toen hij moest vluchten voor het aanschijn van Saul in de spelonk. Nou, wat horen we hem daar dan zeggen? Wees me genadig, God. Wees me genadig, want mijn ziel zoekt toevlucht bij u. In de schaduw van uw vleugels zoek ik toevlucht. Dus de vleugel van je kleed staat als metafoor voor een belangrijke mogelijkheid voor mensen een toevlucht kunnen zijn, bescherming kunnen bieden. Goed, Saul gaat dus op jacht naar staatsvijand nummer 1. Hij stelt een leger samen van 3000 man uit alle stammen van Israël om die andere gezalfde, die tegen Messias, David, te doden. Om te doen wat hij bij de echte anti-Messias, Amalek, heeft verzuimd te doen. En hem wordt gemeld, David zit bij Engedi. Ja, er is altijd een verrader. Er is altijd een verrader. Waar ook, er zijn altijd weer verraders. Ook de Messias David wordt verraden. Doet mij zoals het hier staat eigenlijk ook weer aan Simson denken. Hè? Op een gegeven moment speelt daar de hele stam Juda de rol van verrader. En die stam komt er ook met precies 3000 man. Kwam ze aan om de Nazireër, de aan God gewijde, over te leveren aan de Filistijnen. 3000 man voor het gevangen nemen van één man. Nou, Saul komt ook met 3000 man. Nou is David natuurlijk bepaald niet alleen, het is geen Simson. Hij heeft 600 man bij zich. In het vorige hoofdstuk wordt verteld van hele meute van allerlei volk wat zich bij hem verzameld heeft. En met hem rondzwerft en door de bergen loopt en zich ook verbergt in holen, spelonken. Dus het kan ook nooit een kleine spelonk zijn geweest, hè, waarin hij dan verborgen heeft gezeten met 600 man. En precies in die spelonk trekt ook Saul zich even terug, alleen om zijn behoefte te doen. Het staat fraai in het Hebreeuws, maar hij laat van alles zakken. Hij moet zijn behoefte doen. Nou, daar zit hij dan, in al zijn kwetsbaarheid. Shit. Op z'n Hollands gezegd, met je broek op je enkels ren je ook niet hard weg, hè? Gefluister achter in de spelonk. Nu niet de soldaten van Saul, zoals toen bij Amalek, nu de soldaten van David, met wat zij willen dat hun aanvoerder nu gaat doen. En zij maken het niet tot een simpel gevalletje van, nou ja, de gelegenheid schept de dief. Nee, ze citeren woorden van God. Ze zegt tegen hem, heeft de Heere God, heeft de ene zelf niet gezegd, ik geef jou je vijanden in je hand? Wel, hoe kun je nu nog ontkennen dat dit moet de wil van God zijn? Hoe vaak roept de mens de hulp van God niet in? Hoe vaak vraagt de mens niet wat de wil van God is? En ken je ook van die momenten dat je denkt, ja, maar dit moet toch wel de wil van God zijn. Zelden is het woord van God toch duidelijker geweest dan hier. Dus David sluipt naar voren. En wat gaat hij doen? De wil van zijn mannen valt hier samen met de wil van God. Dus wat gaat hij doen? Ja, daar komt die vraag vandaan. Dus wie ben jij? Wie ben jij nou echt, als ik in je hart mag kijken? Het is donker, hè? Het is donker. Er is niemand die ziet wat je doet. En er zit 600 man, er zit een hele gemeente achter je en die steunt je door dik en dun. En dit klopt toch met wat God gezegd heeft? Er was een verzoek van de stichting Present om het vandaag in het kader van de week van de eenzaamheid te hebben over eenzaamheid. Nou, niet alles kan tegelijk, maar wat denk je van deze eenzaamheid? Je bent de leider, je bent de directeur, je bent de dominee en je moet iets beslissen. En je weet hoe het werkt, hè? Je weet hoe je achterban denkt, dat weet je precies. Je weet precies waar je je populair mee kunt maken. Je weet ook precies welk besluit ze niet van je zullen begrijpen. En wat ga je doen? Wat is het juiste? Het is donker, hè? Niemand ziet het, wat je doet. Wie ben jij als niemand je ziet. Als je weet dat niemand je ter verantwoording zal roepen, nou ja, hoogstens God. Maar God lijkt ook geen moeite te hebben met wat voor de hand ligt om te doen, namelijk de gelegenheid nu te baat te nemen. En het is de uitkomst, hè, van al je problemen. Je bent gelijk van al je problemen verlost. In één keer verlost van de benauwdheid. Van alles wat je naar de keel grijpt. Eén greep in de kas. Er is niemand die het ziet. Eén greep naar die begeerde man of die begeerde vrouw. Er is niemand die het ziet. Eén greep naar geluk. Het is donker. En wie ben jij in het donker? Wat leidt jou, wat drijft jou als niemand je ziet? En David trekt zijn mes en hij snijdt zonder dat Saul het merkt, dat is al een meesterstukje op zich, hij snijdt de vleugel van Sauls mantel af. En dan sluipt hij weer naar achteren. En dan pas, zo lezen we, dan pas begint zijn hart in hem te bonzen. Het thema dat ik aan deze dienst meegaf, met bonzend hart. Dan pas begint zijn hart in hem te bonzen. Waarom? Van de spanning die er nu in één keer uitkomt. Nee, het staat er precies, omdat hij een vleugel van Saul heeft afgesneden, staat er. Daarom bonst zijn hart. Maar hij heeft hem dus niet gedood. Tot ontsteltenis van zijn mannen die hele andere dingen willen. Dus hij heeft direct een conflict met zijn eigen achterban. Met die hele groep. En zo staat het, hè. En hartverscheurend spreekt David zijn mannen toe. Het gaat wel even ergens om. Kennelijk, het conflict is er wel. Hartverscheurend spreekt David zijn mannen toe. En hij heeft het hun niet gegeven tegen Saul op te staan. Verre zij het van mij en van ons om dit te doen. Hij noemt Saul mijn heer. En hij is toch de gezalfde. Hè? Tot twee keer toe wordt het door hem gezegd. Hij is de gezalfde. Hij is de Messias des Heren. En ook al is David zelf ook een Messias. De ene Messias staat niet op tegen de andere Messias. Maar hij heeft hem dus wel zijn vleugel afgesneden. En daarvan bonst zijn hart. De ontsteltenis van zijn mannen neemt nog geweldig toe. Kan niet anders. Bij wat hij daarna doet. Want als Saul vertrokken is, gaat David hem openlijk achterna en roept hem aan. Mijn heer, o koning. En hij knielt neer. Met zijn gezicht tot op de grond. Hij geeft zich over. Waar slaat het op? Wie geeft zich nu over aan een overheid die erop uit is om je te vernietigen? Wie loopt nu zomaar de deur in bij je manager of bij de directeur, terwijl je weet dat hij je zal ontslaan? Is dit dat spelletje doe eens lief en ik zal maar beginnen? Zal er zeker mee te maken hebben. Wil er verzoening tot stand komen tussen mensen, is er vrijwel altijd één partij nodig die het hart heeft om daarmee te beginnen. Eén partij die buigt. David buigt. Maar hij doet het niet met lege handen. En hij doet het niet zonder iets te zeggen. Hij maakt zich kwetsbaar, zeker kwetsbaarder dan Saul in de spelonk was. Maar hij maakt zich kwetsbaar, juist ook omdat hij zich nu gaat uitspreken. Het is niet alleen dat hij daar ligt. Het is ook wat hij nu zegt en wat hij in zijn hand heeft. En het gaat met een bonzend hart. En je moet het hart maar hebben. Kijk hier, o koning, o directeur, uw vleugel. De vleugel die mij had moeten beschermen. Maar u hebt het niet gedaan. Je hebt me alleen maar opgejaagd. En waarom? Ik ben meer vleugel geweest voor u dan u voor mij. Ik had u ook kunnen saboteren. Ik had u ook kunnen verwoesten. Kijk maar. Maar waarom verwoest u mijn leven? Je moet het maar durven. Tegelijk, David is niet gek. Hij zet ook alle retorische gaven die hij heeft en alle tactiek en slimheid die hij heeft, zet hij natuurlijk ook in. Hè? Want hij geeft Saul gelijk in wat hij zegt, ook de ruimte voor een soort eervolle aftocht. Hij zegt ook, waarom luistert u naar mensen die zeggen, hè, met andere woorden, ja, het is ook niet allemaal uw schuld. Hè? Het waren uw raadgevers, u hebt gewoon slechte adviezen gehad. Ja, en dan bovenal, hij maakt er Yom Kippur van, hè. Want dan zegt hij ook, Saul, we staan hier samen voor het aangezicht van God. Doorgrond mijn hart. Doorgrond mijn hart, o God. Het is Yom Kippur, Saul, voor ons samen. Ik laat het nu aan God, zegt David. Wij leven beide voor zijn aangezicht. Dus laat hij dan tenslotte maar over ons oordelen. En als ik fout ben, zo zegt hij, dan moet de Heere God mij maar verwijderen. Yom Kippur, Saul. Met een bonzend hart. Nou, je weet nooit of een poging tot verzoening goed afloopt. Hier, deze, die Yom Kippur daar, slaagt het een heel eind. Saul weet zich tot in zijn hart geroerd en geeft zich eigenlijk ook over. Dat betekent niet dat ze vanaf nu vriendjes zijn of zo, hè? Zo is het weer niet. Maar ze laten elkaar voorlopig met rust. Saul gaat naar huis, horen we. David, die gaat, ja, kennelijk toch maar voor de zekerheid, die gaat naar een bergvesting. Ja, je weet het nooit, hè, in de toekomst. En zo gaat het denk ik ook met menige verzoening onder ons. Soms is het hoogst haalbare dat je elkaar in elk geval loslaat. Dat je ieder zijn of haar eigen ruimte weer gunt. Doe eens lief. Maar wie durft er te beginnen? Ik herinner me een andere nacht die u ook kent. In het donker ook ineens tumult. Een enorme groep met zwaarden en stokken. Een verrader loopt voor hen uit. En in het donker wijst hij aan. Die is het, die moet je hebben. Dat is de gezalfde, dat is de Messias die iedereen dwars zit. En de manschappen van deze Messias, die nemen het niet. Een van hen trekt zijn zwaard en begint wild om zich heen te slaan. Maar hij zegt, nee. Laat ze begaan. Ik verdedig me niet meer. Als ze me willen doden, dan doden ze me maar. Maar ik begin met liefhebben. En ik laat het oordeel aan God. En hij wilde met zijn leven en zijn dood, Jood en niet-Jood, met elkaar verzoenen. En dat is dan wel weer heel anders dan degene die later in zijn naam met woord en zwaard hebben huisgehouden. Wie zijn er allemaal niet door ons opgejaagd? Op wie hebben christenen in de loop der eeuwen niet allemaal jacht gemaakt? Vooral ook op die andere gezalfde, die andere messiaanse gestalte. En wat dat volk Israël betreft, wat moet dit nieuwe jaar, 5780, wat moet het hen brengen? Waar kunnen ze op rekenen? Het liep volgens mij in de geschiedenis toch eigenlijk best los met de Joden die ons vervolgden. Toch? Maar andersom, is het niet tijd voor verzoening? Of zijn we al veel te laat met ons te buigen en staan wij al lang zonder vleugels en hebben we het zelf niet eens in de gaten? En jij, u, ik. Waar zijn jouw vleugels? Waar zijn je vleugels? En wie schuilen daar onder die vleugels van jou? Wie rekenen op jouw vleugels? En bij wie schuil je zelf? In de schaduw van wiens vleugels voel jij je veilig? En onder wiens vleugels bepaal jij je keuzes? Ook als er niemand kijkt. Psalm 57. Van David. In de spelonk. Met een bonzend hart. Wees mij genadig, Heer. Wees mij nabij. Want bij u schuil ik. Sta mij toch terzij. Alleen bij u weet ik mijn ziel geborgen. In de schaduw van uw vleugels berg ik mij. Tot de onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen. Ik roep tot God, de heerser van het heelal. De Heere die het voor mij voleinden zal. Hij zal zijn redding zenden. Mij bevrijden van allen die bedacht zijn op mijn val. Zijn waarheid en zijn trouw staan mij terzijde. En deze die we nu gaan zingen is ook van David. Mijn licht, mijn heil, is Hij, mijn God en Heere. Amen. gaan luisteren naar de diaconale voorbeden.
Op deze Israëlzondag vragen wij God te zorgen voor vrede voor Jeruzalem. Voor vrede voor Israël en voor vrede voor de landen daaromheen. Laten wij God bidden dat er een goede Joods-christelijke dialoog op gang mag komen en mag blijven. Opdat we van elkaar mogen leren.
Dankjewel. Laten we danken en ook bidden. We danken u bovenal, God, voor uw trouw, voor uw geduld. Als we iemands naam kunnen invullen in 1 Korinthe 13, is het uw naam. En de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En daar leven we van. Dat u niet loslaat. Dat u het iedere keer weer opbrengt om te beginnen met liefde. We belijden u alles wat hier kapot is. Omdat er geen verzoening was, omdat mensen elkaar voorbij probeerden te streven, omdat de een zichzelf nog beter vond dan de ander, omdat de kerk zich beter vond dan Israël. En vrede is ver te zoeken. We hebben 2000 jaar de tijd gehad, sinds hij zich gaf in die nacht. Kom met uw geest. Laat er iets gebeuren van u uit. Van ons uit is het zo weinig. Een enkele stem. Hier en daar breekt licht van u door. Laat het licht volkomen doorbreken. Laat er geen donker meer zijn. Laat openbaar worden wat in de harten van ieder leeft. En laat het uw hart zijn uiteindelijk. Waar wij van leven. We bidden u voor elkaar, ook als gemeente. We bidden u voor de mensen die eenzaam zijn. We zegen het werk van de stichting Present. We bidden u voor wie in eenzaamheid moeilijke beslissingen hebben te nemen. We bidden u voor degenen die nergens vleugels vinden om onder te schuilen. We bidden u ook voor al die mensen die geen vleugels bieden aan een ander. Breek door met uw licht, breek door met uw liefde. Zegen onze jongeren. Zegen ze in de dienst die zometeen hier volgt. Wees er daarbij, laat iets van verzoening doorbreken. Vreugde over wie u bent. Wees met de kerkenraad. Wees met de predikant. Zegen hen. Geef hen alle vreugde in wat ze mogen doen. Wees met de mensen in rouw. U kent ze allemaal. En nu hoort Henny Kroeze daar ook bij. Ontferm u over haar. Wees haar daarbij. Zeker ook morgen, maar ook alle dagen die nog komen. Na het overlijden van haar Piet. In de stilte leggen we bij u neer wat zo in onze harten leeft en niemand voor ons zeggen kan. Heer, Doorgrond ons hart en hoor onze beden. De naam van onze Heer Jezus Christus die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u de gelegenheid ook om uw gaven te geven. En dan komen de kinderen ook daarna terug uit de nevendienst. We zingen tot slot van deze dienst lied 1014. Lied 1014. De Heere zegen u en uw gaven. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Ja, is helemaal goed. Zing ze. Dankjewel. Hey, zing ze. Hey. Met mij gaat prima, Anneke, rustig aan. Je naam staat nog even. Jou hoor. Dag. Zing. Hoi. Zing ze. Hoi. Dag. Tot ziens. Hoi. Goeie week. Tot ziens, hè. Goeie week. Ja, dankjewel. Dag. Tot ziens, hè.
Ja, misschien kan Henk en Thijs. Heb je heel veel een beetje power? Hij moet naar achteren. Hij is zwaar hoor.
Zo.
Onderling de heel.
Het kwartje valt altijd verkeerd. Gewoon hier heel goed blijven vast aan kijken. Ja, dat gaat goed. Als we recht naar achteren, als we recht naar achteraan, moet dat goed zijn. Ja, één momentje hoor. Het gebeurt nog niks. Ja, ja, fijn.
met distortion. Zonder distortion. Weet je waar mijn deken ligt? Die had ik op het doopvat gelegd. Groene rollen deken. Hij lag op het doopvat. Despite the lies that you're making, you love my politician. My love is just waiting to turn your tears into roses. Thank you.
Whispers in the dark.